mij betreft kunnen we beginnen. Oké, goedemorgen, welkom allemaal. Voor de meesten denk ik niet de eerste sessie, er waren vanochtend een paar mensen de keynote gezien. Ja, oké. Vonden jullie het wat? Oké. Even vragen te hebben. Ja, soms komen mensen, dit is meestal het slot waar de meeste sessies beginnen. Je ziet vaak dat mensen de keynote skippen en dan pas naar de eerste sessie gaan. Dus ik was benieuwd of mensen de keynote hebben gezien. Nou, eerst een mededeling van huishoudelijke aard. Er is een raffle, er is een prijs te winnen. Dit zijn voorbeelden, moet ik erbij zeggen. Het staat er ook onder. Dus voor de mensen waar wel de eerste sessie is. Als je de sessie rate via techdesap.nl, dan kun je je code gebruiken van je badge en dan maak je kans op prijzen. Welke dat zijn, weet ik niet. Dit zijn voorbeelden. Dus ik weet ook niet wat dat ding aan de linkerkant is. Ik zie iets van een rijstekker en een Surface. Ik denk dat een Surface er wel bij zit, maar het zijn voorbeelden. Dus mijn vraag ook aan jullie is of jullie dat aan het eind willen doen. Creating Sustainable Solutions met SharePoint 2013. Nou, de titel is in het Engels, de abstract was ook in het Engels. Ik heb er wel voor gekozen om in het Nederlands te doen. Het is het praatje van de sessie die ik een anderhalve maand geleden in Stockholm heb gedaan. Dat was wel in het Engels. Maar hier is het wat makkelijker, dus ik heb wat van de content gewisseld en ben overgestapt naar het Nederlands. Sommige slides zijn nog deels in het Engels, maar ik denk dat we daar wel uitkomen. Iets over mezelf. Jury Burger, ik werk bij Delta N. Dat is een meervoudig Microsoft Gold partner. De reden ook dat de krantjes of de dingen. Ik ben jullie aan het spammen geweest, althans het bedrijf waar ik werk heeft dat gedaan. Ik heb er zelf ook een. Dus dat, ik zal zo ook eens kijken, het ziet er heel leuk uit. Ik ben daar Business Unit Manager SharePoint en verantwoordelijk voor de oplossingen van het SharePoint team. En ik ben daarnaast de SharePoint Lead Architect, dus bij de meeste SharePoint en tegenwoordig ook Office 365 oplossingen, ben ik de software architect. Meer persoonlijke noot, ik woon in Hoogvliet, vlakbij Rotterdam, echt onder de rook van Rotterdam. Niet de meest ideale plek denk ik, maar het is echt onder de rook, het is bij Pernis, dus dat is, ik zie de toren staan. Ik ben sinds enkele jaren Microsoft Certified Master, inmiddels heet dat Microsoft Certified Solutions Master Chartered, ze konden geen langere naam verzinnen. Dat programma is inmiddels natuurlijk bevroren, dus ja, er komen er geen nieuwe bij, dus ik ben dit voor de rest van mijn leven, wat natuurlijk op zich ook wel weer prettig is. Daarnaast de trotse vader van een inmiddels bijna 4 jaar oude zoon Dominic. En ja, ik hou van reizen en daarnaast doe ik allerlei sporten, sportklimmen, hardlopen en dat soort dingen. Dus dat is een meer persoonlijk vlak. Als jullie contact willen, kan dat natuurlijk na de sessie, dat is geen probleem. Spreek mij even aan. Mijn bedrijf heeft ook een stand op deze vloer in de hal, Delta N. Daar sta ik ook nog de hele dag. Dus als je iets wil vragen over dit onderwerp of SharePoint in het algemeen, dan kun je bij mij terecht. Twitteren doe ik ook. Jury Burger is mijn handle, dus volg me. Dat gaat puur echt alleen over SharePoint en zaken rondom SharePoint. Dus geen persoonlijke dingen. Mocht je willen mailen, dan kan dat via mijn zakelijke mailadres. En ik blog over SharePoint in het algemeen en SharePoint Application Lifecycle Management in het bijzonder. Dus dat gaat over hoe je je oplossingen het beste zou kunnen inrichten. Eigenlijk een beetje het doel van deze sessie. Dus zoals ik al zei, ik ben de SharePoint Lead Architect. Dus ik ben vaak degene die als eerste gaat worstelen met de problemen, of de uitdagingen die de klant of een bepaald product voor mij heeft. Dus een paar van dat soort dilemma's wil ik eventjes naar boven halen. En eigenlijk het doel van de sessie is niet zozeer om een blauwdruk te geven, maar om jullie genoeg handvatten te geven om ook die afwegingen te kunnen maken. Als architect kun je natuurlijk niet alles overzien, maar je wil zaken als vendor, product en technology lock-in, zoals dat zo mooi heet, wil je natuurlijk voorkomen. Daar wil ik vandaag ook even naar kijken. Maar voordat ik het doe, wil ik handen zien als dat mag. Het enige interactieve deel, dus schrik niet, er komt niet meer. SharePoint developers, echte hardcore SharePoint developers, klassieke stijl. Zitten die hier? Oké. Zijn er al mensen die zich ook dan architect noemen? Dat kan ook op hele kleine schaal. Zijn jullie verantwoordelijk voor de oplossing? Of zijn er ook mensen die niet ontwerpen? Oké. Gewone developers, helemaal los van SharePoint, die daar eigenlijk nooit iets mee doen? Oké. Dan .NET, denk ik. Ja, oké. Dat is wel Microsoft technologie, gelukkig. Tegenwoordig kan dat trouwens heel veel zijn. Oké. Dit zijn eigenlijk, 3 van die vragen zet ik neer. Dat zijn eigenlijk de zaken waar ik eigenlijk als architect veel mee worstel. En eigenlijk een van de meest interessante voor mij is altijd van dat landschap dat verandert zo snel daarbuiten. En we hebben tegenwoordig wel lean en agile ontwikkeling, maar tegen die tijd dat mijn oplossing op de markt komt, loop ik daar niet al achter de feiten aan. Ik lig er niet wakker van, zo is het niet. Maar het is wel zo, bij elk nieuw project, je brengt natuurlijk de requirements van de klant in kaart en dan ga je achter de tekentafel zitten. Maar dit is een van mijn grootste zorgen altijd. Van, nou ja, goed, ontwerp ik nu niet iets wat straks niet meer mee zou kunnen, of wat straks niet houdbaar blijkt te zijn of niet duurzaam blijkt te zijn. Dus dat is iets waar we in deze sessie een begin van een antwoord op willen vinden. Daarnaast werk ik met een team van ontwikkelaars. En dat zijn allemaal heel hoog gekwalificeerde mensen, ook van verschillende planage. We hebben MVC, C-sharp backend coders, we hebben front-end coders die echt allerlei JavaScript frameworks erbij halen. Maar als ik die mensen hun eigen gang laat gaan en eigenlijk alleen maar de work items in TFS aanmaken, zeg van nee, ga het maar bouwen, dan kiezen ze vaak hun eigen richting. Hè. Ze hebben vaak natuurlijk naar binnen gekeerd interessebeeld, zijn heel erg fan van een bepaalde techniek, van de ene doet Angular, de andere doet Knockout. En ja, hoe zorg ik ervoor dat ik, omdat ik verantwoordelijk ben voor dat stukje kwaliteitsbeheersing aan het eind, hè, ik moet die quality management doen, hoe zorg ik ervoor dat ik fatsoenlijke unit tests kan hebben dadelijk, hè, als mijn oplossing naar een release toe moet. Dus dat is ook wel belangrijk. Kijk, als we natuurlijk alles in één grote untestable unit schrijven, wat fantastisch werkt en goed performt, heb ik alsnog een probleem, omdat ik die kwaliteit niet kan beheersen. Dus dat is vaak iets waar ik operationeel mee worstel. En het laatste is, we hebben natuurlijk een install base. We hebben natuurlijk relatief veel legacy producten. Hè? En soms willen klanten nog steeds legacy producten. En zijn ze nog heel erg bang voor Microsoft's Cloud Application Model. Hoe gaan we daarmee om? Want ja, ontwikkelaars willen natuurlijk het liefst zo snel mogelijk dat legacy pad verlaten. Die willen natuurlijk, iedereen wil naar de frontend, de meeste ontwikkelaars ook. Alhoewel de echte backend coders die doen dat natuurlijk niet. Maar je ziet dat heel veel nieuwe aanwas zich heel erg focust op dat frontend deel. Dus hoe gaan we daarmee om wanneer mijn bedrijf of mijn product daar nog niet klaar voor is? Is er iets van een tussenweg? Nou ja, probeer die vragen niet heel individueel te behandelen, maar wel dat jullie voldoende beeld hebben om dit soort uitdagingen aan te gaan. Nou, hoe ziet ons programma er vandaag uit? Het is toch iets van een agenda geworden. Ik wil beginnen met sustainable solutions, duurzame oplossingen. Wat versta ik eronder? Het minste wat ik graag als takeaway van jullie zou willen hebben, dat jullie een idee hebben wat ik ermee bedoel. Ik weet niet of dat voor jullie heel handig is, maar misschien dat jullie dan ook getriggerd worden om daar zelf ook iets mee te doen. Nou, de body van de presentatie, dat gaat over wat in het Engels heet developer considerations of architect considerations. Dus welke afwegingen heb ik? En onderverdeeld in drie hoofdonderdelen. Solution type, die kennen we allemaal. De drie oplossingstypen die Microsoft heeft voor SharePoint-ontwikkelaars. Een stap verder gaat architectuur. Hè? Dus we hebben de oplossingstype gekozen, maar hoe gaan we dan architectuur inrichten? En welke trends zijn daarvan van toepassing? Want het zijn voornamelijk die trends die de architectuurkeuze toch wel voor een groot deel beïnvloeden. Ik ben uiteindelijk ook gewoon een techneut, dus ik vind het ook prettig om te kijken daarbuiten wat er gebeurt en dat uiteindelijk in mijn oplossingen terug te laten komen. En het laatste wil ik kijken naar Solution Lifecycle. Dat is eigenlijk Application Lifecycle Management in Microsoft termen, maar voor SharePoint people en bij ons heet alles een solution, dus heb ik het Solution Lifecycle genoemd. Ja, binnenkort kan ik het App Lifecycle noemen waarschijnlijk, want daar gaat Microsoft natuurlijk ook naartoe. Er zijn demo's, dus het is niet alleen maar slides en praten. Dus ik heb twee demo's. Als we wat tijd over hebben, dan is er nog een derde demo. En er is nog ruimte voor vragen. Nou, het is niet zo'n hele grote groep, dus ik denk dat als jullie veel vragen hebben, dan kunnen we dat na de sessie buiten behandelen. En anders doen we het gewoon nog hier, als er genoeg tijd is. Ja, wat zijn duurzame oplossingen en waarom zouden we eraan moeten werken? Dat is eigenlijk een beetje de hamvraag van deze sessie. En ik hoop dus inderdaad dat jullie dat beeld hebben hoe je dan zo'n vraag zou kunnen beantwoorden. Duurzaam is wat mij betreft niet milieuvriendelijk, eco of groen. Bij mij gaat het om het ontwikkelen van oplossingen waarbij de businessinkomsten gemaximaliseerd zijn. Het is uiteindelijk gewoon een hele zakelijke aanpak. Het gaat om het maximaliseren van productinkomsten. En hoe doe je dat? Ja, uiteraard door je product zo lang mogelijk op de markt te houden. Daar gaat het om, het verlengen van het leven van je product. Dus je wil eigenlijk een oplossing ontwerpen die niet alleen de uitdagingen van nu tackelt, maar ook die misschien nog wel gekomen gaat. En we hebben geen kristallenbol, dus we moeten het zo inrichten dat we die veranderingen kunnen omarmen. Het is niet iets wat wij als ontwikkelaars hebben bedacht. Het is echt business driven. Het is niet de techneut die dit heeft bedacht. Het is uiteraard de business of de markt die vraagt te ontwikkelen vanuit een toekomstperspectief. Niet in het nu, maar in wat er komen gaat. Mensen kopen natuurlijk een app of iets eigenlijk niet om het gisteren te gebruiken. Dus wat dat er gaat, is het gewoon de business die dat van ons verlangt. En het gaat om duurzaam. En dat verschil wil ik wel maken, het is niet houdbaar. Je zou kunnen beargumenteren, en zeker ook in de slide, naar de slide die hierna zit, is dat houdbaarheid een onderdeel is van duurzaamheid. En ik denk ook wel dat het is, dat dat zo is, maar ik wil dat onderscheid wel graag hebben. Het is een laag die er bovenop ligt, wat mij betreft. Nou goed, hoe ziet dat er dan uit, zo'n definitie? Duurzaamheid versus houdbaarheid. Houdbaarheid is echt de eigenschappen om veranderingen te weerstaan. Dat betekent dat je oplossing niet al te veel last heeft van veranderingen die in de toekomst op hem afkomen. Dus die kan daar toch op een of andere manier mee omgaan. Vaak zie je dat door nieuwe versies te introduceren kun je je oplossing een redelijke tijd in het leven houden. Nou, dat is wat mij betreft houdbaarheid. En duurzaamheid is de eigenschap om die veranderingen juist te omarmen. En door je oplossing steeds te verbeteren, door extensies aan te brengen, door verbeteringen in de software, door uitbreidingen. Nou, dat is echt dat wezenlijke verschil tussen die twee. Nou, dan komen we bij het belangrijkste, dat zijn natuurlijk die afwegingen die je maakt. Hè. Dat is, ik wil wel benadrukken, het is niet echt een blueprint die jullie krijgen. Er zitten zelfs wat slides in en ook wel wat slides die de diepte in gaan, wat echt wel een beetje mijn visie is. Dus ik wil jullie wel vragen om daar natuurlijk dan zelf ook nog iets mee te doen. Hè. Het is natuurlijk niet een soort, er zit zelfs een decision chart in, dus je zou er in principe doorheen kunnen lopen. Je zou vrij academisch kunnen vaststellen ik wil een bepaald type oplossing hebben. Dat is niet de bedoeling. Het is uiteindelijk de bedoeling dat jullie getriggerd worden om daarover na te denken. Waarschijnlijk doen jullie dat al, zeker de architecten, die worstelen daar steeds mee. Maar uiteindelijk is mijn doel om jullie daarin een beetje te helpen. Ja, het ding bestaat niet echt, ik heb hem zelf bedacht. Het is de solution chart. Je zou het kunnen zien als een soort checklist, dat is het niet. Het bestaat ook niet echt, maar deze onderdelen, dat zijn wel de areas die ik bij elk nieuw project, ook gedurende het project, steeds wil overwegen. Het is natuurlijk zo dat ik best wel eens kan besluiten om bijvoorbeeld een overweging te maken van, nou ja, goed, gaan we mobiel doen? En de klant zegt, ja, dat wil ik wel, maar ik heb budget niet. Dus nou, die feature die komt vast veel later komt te sprake. Maar dan heb ik het wel afgewogen. Het wil niet zeggen dat ik het moet gaan doen, maar ik neem het wel mee. Wat ik natuurlijk wel doe, is dat als zo'n klant aangeeft, ik heb nu dat budget niet, dus die feature komt waarschijnlijk in sprint X, of veel later pas op de radar, dat ik daar nu wel al rekening mee kan houden. Dus ik zorg wel dat ik met mijn technologie niet in een technology lock-in zit. Dat ik niet vastzit in een... Ja, we willen de klant natuurlijk niet blokkeren om uiteindelijk dan zijn mobiel als target te hebben. Solution type, nou ja, dat zijn die drie oplossingstypen die we natuurlijk kennen. Nou, voor de .NET'ers, daar zit natuurlijk met een app zit daar tegenwoordig best wel een vrij grote hardcore backend aan. Hè. Dat zijn C#, MVC op Azure, dat zou bijvoorbeeld ook zomaar eens een heel groot onderdeel van je oplossing kunnen zijn. Dus het is niet alleen maar meer SharePoint. Sterker nog, het wordt steeds minder SharePoint. Daarnaast kijken we naar de architectuur. En dat zijn eigenlijk een beetje de trends die ik wil benadrukken. Cloud, mobile, responsive. Ik pak er nu maar drie. Er zijn natuurlijk veel meer. Het idee is natuurlijk dat jullie zeggen, kunnen we dat lijstje misschien langer maken. Er is ook nog ruimte onderin, dus dat kunnen jullie zelf aanvullen. En als laatste wil ik dan toch kijken naar dat stukje solutions and lifecycle. Hoe hou ik mijn product zo lang mogelijk in de markt? En dat doen we door feedback, quality en delivery management. Dat zijn echte ALM-termen. Collaboration, dat gaat natuurlijk ook simpel over distributed of centraal versiebeheer, TFS, dat soort dingen. Geen lokale builds meer, geen folders op je desktop met versie 1, latest, 1.0, niet gebruiken, 1.2, laatste versie, dat soort dingen, zoals we het vroeger altijd deden. Iedereen, ja, mensen beginnen een beetje te lachen. Dat kennen we natuurlijk allemaal. SharePoint-ontwikkelaars waren zeker niet het beste jongetje van de klas. Wij deden dat allemaal. Het was redelijk slecht gesteld in de 2007 tijd. En change management. En dat gaat meer over, ja, als ik dan toch feedback van zo'n klant krijg, hoe maak ik daar, zorg ik voor dat ik die goed track, die changes, hoe zorg ik dat ik uiteindelijk dat soort wijzigingen goed in mijn applicatie laat terugkomen. Vroeger alleen full trust natuurlijk, dat was die enkele weg die ik hier voor ogen had. Inmiddels zijn er natuurlijk veel meer wegen, we hebben apps en sandbox. Het zal me wel wat ingewikkelder worden, maar het is vaak wel een beslissing die heel vroeg in het ontwerpstadium al terugkomt. En het is ook nog eens heel lastig te wijzigen. Je kunt natuurlijk voorstellen dat als je een full trust hebt ontworpen, om daar dan een cloud app van te maken volgens het cloud application model, dan heb je best wel een forse kluif. Kun je functioneel misschien een hoop meenemen, maar technisch blijft er waarschijnlijk niet staan. Dus dat is iets wat heel, heel belangrijk is. Toch een beetje iedereen een beetje hetzelfde playing field geven, wil ik ze wel aanhalen. We kennen ze waarschijnlijk allemaal wel, maar ik wil ze toch nog even de revue laten passeren. Ook omdat ik ze dadelijk toch in mijn beslissingsdiagram toch wel weer een plekje geef, ook deze. Full trust, target, on-premise internet. En we gebruiken het vooral om legacy onderdelen als timer jobs en service apps te kunnen deployen. Daar waren ze voor bedoeld, daar gebruik je ze in principe vandaag de dag waarschijnlijk nog steeds voor. Dat on-premise internet misschien inmiddels niet meer. Nou, timer jobs en service apps, ja, dat is nog steeds iets wat je uiteraard met full trust solutions zou kunnen doen. Ik wil niet zeggen dat je het moet doen, maar dat is een ander verhaal. Sandbox staat deprecated. Nou, dat is, zit natuurlijk een nuance. Deprecated, ja, voor de coded solutions. Microsoft heeft bedacht dat non-coded sandbox solution, de NCSS, fijn acroniemen, die zijn niet deprecated. Dus als je een sandbox solution hebt die alleen maar gebruikt wordt om internet artifacts bijvoorbeeld te deployen, content types, lijsten, images, dan is dat natuurlijk nog steeds een goede mogelijkheid. Of je daarvan af moet stappen, dat hangt heel erg af van de keuzes die we zo meteen zullen maken. Als laatste de App Solution, onderdeel van Microsoft's Cloud Application Model. Belangrijk natuurlijk, geen server-side SharePoint code. Ik wil niet zeggen geen server-side code, want we hebben natuurlijk verschillende typen. En we krijgen vrij snel isolatie doordat zo'n app in een appweb leeft. En uiteraard kunnen we dat soort dingen in allerlei multi-tenant of hosted scenario's toepassen. Dat zijn de drie die we kennen. Nou, voordat we een klein stukje geschiedenis, het is natuurlijk ik heb twee open deuren geloof ik in mijn presentatie, dit is er één van. Ik wil hem er wel even bij halen, omdat het is toch wel belangrijk dat we dat zien. 2007, dat gaf ons de full trust solution. Nou ja, voor die tijd was, ik weet niet of mensen dat nog weten, maar voor die tijd was een ontwikkelaar zelf verantwoordelijk voor de deployment van zijn oplossingsonderdelen. En dat betekende echt, we hadden geen WSP, want die kwam ook op dat moment. En dat betekende eigenlijk dat als ontwikkelaar zijn oplossing neer wil zetten bij de klant, dan moest je zelf voor zorgen dat het op al je webfrontend servers in de gak terecht kwam. Webconfigwijzigingen, ja, dat deed je maar lekker zelf. Dus mensen hadden er allerlei deployment methodes voor verzonnen om dat toch een beetje te kunnen doen. Batch files en remote installatiescripts, om al die webfrontends maar te, uit te rollen, in ieder geval te voorzien van je oplossing, was heel, heel clumsy. Dus ja, toen dit kwam, waren we echt ontzettend blij. Ik stam zelf uit de Portal Server 2001 tijd, dus ik heb dit ook meegemaakt en ik vond dat dit was echt een verademing. Want nu konden we dus ook echt oplossingen maken waar klanten toch wel een beetje tegenop keken. In ieder geval de beheerders, want die zagen ons daarvoor gewoon aankomen met een bak met DLL's. En dan van, wil je dit even in je assembly cache zetten? Ja, dat ging niet altijd even goed. Microsoft gaf ons in 2010 de sandbox als preferred solution type. Microsoft's antwoord natuurlijk op die multi-tenant mogelijkheden. En in 2013 kregen we apps. Dit is die open deur. Hè. Dit is natuurlijk, we hebben het ook gezien tijdens de laatste SBC. Microsoft heeft een vrij agressieve cloud first strategie. Dat is ook de reden dat ik hem er wel in zet. Omdat ik denk dat je goed moet beseffen dat het een vrij agressieve cloud first strategie is wat mij betreft. Dus daar, de app first hoort daar natuurlijk ook bij. Maar zij willen gewoon dat wij als Microsoft partners of wij als Microsoft ontwikkelaars ons vooral bezighouden met oplossingen die hun klanten niet blokkeert om naar de cloud te gaan. Dus ik sta op een Microsoft event, moet oppassen wat ik zeg natuurlijk. Maar zij zijn natuurlijk ook een van de grootste aanbieders van hosted SharePoint oplossingen in Office 365. Feitelijk onze concurrenten dadelijk, als je dat over dat soort aanbiedingen hebt. Dus zij willen graag dat wij oplossingen voor onze klanten maken die dit mogelijk maken. Dat snap ik, want dan, ze willen ook een stukje van die taart natuurlijk. Dat spreekt voor zich. En als wij natuurlijk heel erg aan die kant blijven zitten, dan is voor hun die markt natuurlijk heel klein. Dus het is een heel groot eigenbelang wat Microsoft hier heeft. Het is natuurlijk wel leuk om het te doen, want onze klanten beginnen langzamerhand ook wel geïnteresseerd te raken in dat deel van de wereld. Nou, hier staat nog 2000X. Inmiddels weten we dat 2015 waarschijnlijk het jaar is dat SharePoint Server een nieuwe versie het licht zal zien. Het lijkt er toch wel op dat de laatste versie is die on-premise is. We weten dat niet helemaal zeker. Mensen in de program group weten het zeker, maar wij weten dat natuurlijk niet. Maar ons is wel beloofd dat er in ieder geval nog één versie komt. Ja, ik zou er zelf op rekenen dat het de laatste versie is. Dus dat is ook iets als je natuurlijk aan oplossingen denkt. Hou daar wel rekening mee. Die gaat dan nog 2 jaar mee. Maar ook Microsoft stapt natuurlijk heel erg af van versies. Die willen ook een versieloos model hebben van hun SharePoint-aanbieding. Dat is natuurlijk die hele Office 365. Daarvan interesseert niemand feitelijk straks welke versie het draait. Ze kijken naar features. Een beetje vergelijkbaar met Facebook natuurlijk. Wie weet welke versie Facebook draait. Daar hangt overigens al gewoon een versienummer achter. Alleen zien wij dat natuurlijk als gebruiker niet. Ja, en daarbij hoort wat mij betreft apps versie 2. Maar goed, dat lijkt me heel erg voor de hand liggen. Dus het is echt wel een beetje een open deur. Dit is dat solution framework wat geïntroduceerd werd in WSS versie 3, Full Trust Solution. Dat had natuurlijk een serieuze Achilleshiel. Het was natuurlijk nooit bedoeld voor on-premise. De Achilleshiel natuurlijk dat één rogue oplossing kon een server of misschien wel een hele farm downbrengen. Dus wat Microsoft zag, er was natuurlijk toen geen cloud offering van SharePoint. Dus het was ook niet echt een noodzaak om een multi-tenant versie van je oplossings delivery, solution delivery model te hebben, zoals dat zo mooi heet. Maar Microsoft zag natuurlijk ook dat ze in de toekomst niet wegkwamen met een oplossing die alleen maar bedoeld was voor standaard SharePoint. Ze konden hun klanten niet zeggen van, nee goed, SharePoint online, tada. En je kan in het thema kan je de kleur wijzigen, dat is het. Ja, dat werkte niet. Dus ze zochten naar een oplossing. Nou ja, dat is uiteraard geworden de Sandbox Solution. Nou ja, vandaag de dag vormt dit uiteraard een serieuze blokkade om naar de cloud te gaan. Dus nou ja, de recap aan het eind is ook, nou ja, Full Trust Solutions, we verlaten dat pad wel echt. Tenzij we niet anders kunnen of tenzij we nog rework hebben aan bestaande applicaties. En zelfs dan moet je je afvragen of je niet onderdelen van die oplossing zou willen isoleren en nou ja, misschien een ander oplossingstype zou willen gieten. Sandbox Solutions, de Holy Grail, het was echt de next big thing, werd goed geïntroduceerd, SharePoint 2010, Microsoft's antwoord op dat hele multi-tenant verhaal, dus dat is wel heel belangrijk. Geen full trust meer, er waren natuurlijk wel de full trust proxies beschikbaar voor de non-restricted code, dus als we inderdaad full trust code zouden willen draaien, kon het via proxies, maar die waren weer niet beschikbaar online, dus dat was echt een oplossing alleen maar bedoeld voor on-premise. En dat was ook weer typisch zo'n hybride vorm die Microsoft had van, nou ja, als we dat nou geven aan die mensen, dan gaan ze vast die sandbox oplossingen bouwen. En dat maakt het dan weer mogelijk om hun klanten dadelijk in de cloud te kunnen bedienen. Dus hier begon al een beetje dat, nou ja, dat bipolaire van, nou ja, laten we kijken of we die ontwikkelaar zo gek krijgen dat ze, nou ja, dat is een beetje gechargeerd, maar dat we ze zover krijgen dat ze deze techniek gaan omarmen. Je zult ook zien dat Microsoft bijna altijd het label preferred ergens dan opplakt. Hè. De sandbox was preferred in 2010, apps is nu preferred. En wat ze vervolgens doen is dat ze aan de achterkant plakken ze er een label deprecated op. Dat is vaak wat je ziet gebeuren. Dus de oudste gaat, de legacy gaat eruit en de nieuwe krijgt preferred. En daartussen zit nog iets waar wij feitelijk nu ons geld mee verdienen. Dus dat is altijd een beetje dat duale wat erin zit. Nou ja, geboren on-premise, maar bruikbaar in de cloud. Dus het is ontworpen voor hosted en multi-tenant scenario's. Maar het is echt wel on-premise geboren. Dus het is niet in de cloud gemaakt. Dat het uiteindelijk terecht kwam, dat kwam natuurlijk omdat nou ja, in die tijd hadden we BPOS en niet echt SharePoint Online zoals we die nu hebben. Vandaag de dag deprecated voor het coded gedeelte, non-coded nog niet. De reden dat die no-code solutions niet deprecated zijn, is natuurlijk omdat apps nou eenmaal niet echt het juiste vehikel zijn om artifacts van je oplossing in de cloud te krijgen. Dus als je natuurlijk puur lijsten en afbeeldingen en dat soort dingen zou willen deployen binnen je oplossing, ja, je moet het via een app doen. Ja, dat kan. Vesco Juvonen heeft daar een heel mooi blogpost over gemaakt, een serie over hoe je dat dan zou moeten doen vanuit een app. Zelfs My Site Branding en dat soort dingen vanuit een app. Ik denk dat dat technisch waanzinnig is, maar volgens mij functioneel begrijp ik het niet helemaal. Er komen zo meteen ook wel wat slides waar ik dat wat dieper op inga. Dus vandaar dat ze nog hebben gezegd, die sandbox die is er nog steeds voor de deployment van dat soort onderdelen. Ik ben er zelf overigens niet zo'n fan van, omdat nou ja, dat feature XML-based deploy, dat werkt nou ook niet echt geweldig. Je hebt natuurlijk geen feature receivers meer, dus je hebt heel weinig moment om nou ja, controle te hebben over wat waar staat, dingen in en uit te checken op het moment dat een solution deploy. Dus je kunt echt alleen maar dingen neerzetten vaak. Dus het is, ja, of het echt heel handig is, dat moeten we ons afvragen. Nou, toen kwam apps, onderdeel van het Cloud Application Model. Dus als je CAM ziet staan, dan bedoelt Microsoft daar, ja, dus een beetje de paraplu-term, daar bedoelen ze de apps mee. Geen full trust. Dus ja, dat is een beetje de trend. Ik denk niet dat we ooit nog, dat ons ooit nog wordt toegestaan om full trust code te draaien op Microsoft server omgevingen. Dat hebben we echt gehad. Dat is volgens mij klaar. Dus ja, of je moet het in Azure willen doen natuurlijk. Of in een oplossing waar je eigen virtuals draait. Maar op Microsoft multi-tenant omgeving is dat echt voorbij. Ik denk niet dat het ooit nog terugkomt. Ik denk dat we altijd te maken zullen hebben met een sandbox-achtig restricted model. Ja, er staat focus op SharePoint Online, heb ik daar neergezegd. Nou ja, het is natuurlijk geboren in SharePoint Online. Het doet het ook on-premise. Eigenlijk is dat een beetje precies die andere kant van het verhaal. Vandaag de dag, het is echt een versie 1.0 implementatie. Dus niet perfect. En wij moeten echt als ontwikkelaars of als architecten vaak zoeken naar, ja, dat noemen zij stretched scenario's. Ja, ik noem dat workarounds. Dat is Microsoft's mooie term van, ja goed, je gaat op zoek naar de grenzen van wat mogelijk is binnen een oplossingsmodel. Ja, dat moeten we met apps toch wel redelijk vaak doen. Omdat apps zijn natuurlijk vooral heel erg gericht op end-user, on-demand installaties. En niet zozeer op nou ja, bijvoorbeeld het uitrollen van een branding solution voor een corporate internet in de cloud. Ik bedoel, dat is niet, ja, dat matcht niet helemaal. Dus je gaat altijd een beetje op zoek naar stretched scenario's. Nou, wat apps wel doet, is dat je wat wel mogelijk maakt, is dat je apps kunt ontwikkelen die in alle vormen doen. Hè? Dus wel on-premise als in de cloud of hybrid. Dus je kunt vanuit één codebase. In theorie zou je een app kunnen hebben die alle markten bedient. Achter de schermen zitten er natuurlijk heel veel andere technieken. Daar zal ik niet heel diep op ingaan, maar dat heeft natuurlijk te maken met die server-to-server, met tokens. Nou ja, dat zijn een echt aparte werelden. Of je dat nou in Office 365 online of on-premise doet. Nou, ik wil ze wel, omdat ze in de volgende slide samenkomen in dat oplossingsdiagram, wil ik deze drie typen toch wel even de revue laten passeren. App deployment opties noemt Microsoft het. Nou, het zijn verschillende type apps wat mij betreft. SharePoint hosted, de meest simpele. Vaak degene die je gebruikt ziet worden in single page applications. De meeste ontwikkelaars beginnen hiermee. Het is natuurlijk niet heel ingewikkeld om een startje mee te maken. Maar ja, voornamelijk gericht op client-side code, HTML, CSS, JavaScript. Er is wel een mogelijkheid om server-side code uit te voeren. Conceptueel zou je dat, het is niet echt uitvoeren, maar je zou de SharePoint workflow van je host kunnen gebruiken, omdat die via JSON bereikbaar is. Dus je zou daar, maar ja, goed, het is een beetje quirky, je kunt niet veel, maar je zou iets kunnen doen met workflow op je hostweb. Dus dat is ook server-side code in theorie. Alleen ja, daar heb je dan weer niet zo heel veel invloed op, maar je kan daar wel iets mee. Dat is niet echt de bedoeling. Als je in die hoek zit, dan kun je beter kijken naar provider-hosted. Maar daar kom ik zo op. Provider hosted, ja, dat gaat gelijk een heel stap verder. Dat opent heel veel deuren. Windows Azure, IIS, ASP.NET, voor mijn part Ruby on Rails, Apache, PHP, dat maakt dan dus niet zoveel meer uit. SharePoint kant wordt een beetje een container. Lege huls wil ik het niet noemen, want je hebt natuurlijk ook nog daar wel wat functionaliteit zitten. Data is in principe opgeslagen in SQL Azure, of natuurlijk in de SharePoint hostweb, SharePoint appweb. Voor mijn part in XML die in een document library staat in je appweb. Maar goed, typisch gezien in SQL Azure. Auto-hosted, dat is de laatste. Nou ja, dat is natuurlijk heel erg gericht op SharePoint Online. Ik heb erachter gezet Windows Azure Lite. Ja, dat is niet een officiële term, maar wat je natuurlijk krijgt is als je een auto-hosted app hebt en je deployt hem, dan krijg je aan de achterkant natuurlijk een Azure backend. Ik heb het Lite genoemd omdat je mist daar die fantastische mooie beheeromgeving die daar natuurlijk bij Azure bij hoort. Dus ja, dat is iets, het is een beetje een black box, maar het is er wel. Dus daar loopt ook je code. Client Object Model en REST, dat zijn je technieken, net zoals bij provider hosted, om terug in je SharePoint-omgeving te komen. Ja, dus daarmee kun je terug naar je hostweb of iets dergelijks, als je bij data moet, of bij de identity moet, of iets dergelijks. Data wordt opgeslagen in SQL Azure, maar goed, uiteraard ook de lijsten zijn natuurlijk voor beschikbaar. We maken toch SharePoint-oplossingen, dus er staat veel data toch in lijsten. Nou, als we dan oplossingen maken, dan we willen natuurlijk duurzame oplossingen maken. Dus ook al zegt een klant vrij snel in het begin van... SharePoint Online is voor mij helemaal niet zo belangrijk. Is het toch wel handig om te weten welke technieken wanneer beschikbaar is? Nou, dit plaatje kan natuurlijk veranderen, maar je ziet op dit moment natuurlijk helemaal geen verschil. Hè. Wat je ziet is dat alle type apps zijn beschikbaar in alle online abonnementen. De REST API is dat ook. Sandbox Solutions, deprecated, maar across the board nog steeds ondersteund. En Full Trust nooit. Dus op zich is dit natuurlijk niet zo'n heel spannend plaatje. Ik verwacht dat dit plaatje, wat natuurlijk gewoon van TechNet afkomt, en dat raad ik jullie ook aan, hou dat in de gaten, dat gaat natuurlijk wel veranderen. Dus ik verwacht natuurlijk dat de Sandbox Solution, dat daar binnenkort toch wel no komt te staan. Dat je dat waarschijnlijk misschien in sommige plannen nog hebt, misschien in Enterprise, maar dat het uiteindelijk verdwijnt. Ik heb overigens geen informatie daarover, dus het is puur een beetje een hunch. Maar goed, dat voel je zelf natuurlijk ook wel aankomen. Het is wel belangrijk om dit soort dingen... Het is gewoon op TechNet te vinden, hoor. Dus dat dit soort dingen aan het begin van je ontwerp in de gaten te houden. Van, zit ik niet met een technology lock-in bijvoorbeeld. Nou, dan komen we bij de solution diagram. Daar komt eigenlijk al het voorgaande samen. Dit is een beetje, ik heb het keuzehulp genoemd. Dat is een beetje lullig natuurlijk. Maar het gaat er eigenlijk om, ik gebruik dit ding gewoon bijna, dagelijks niet. Maar wel wekelijks, elke keer wanneer ik een nieuw project heb. Of opnieuw om de tafel zit met een klant, dan gebruik ik dit om... mijn ontwerpbeslissingen te valideren. Inmiddels ken ik hem uit mijn hoofd en zo spannend is hij nou ook weer niet. Maar goed, dat is in ieder geval een soort handvat wat jullie hebben. Mijn versie, your mileage may vary. Dus dat is, je zou daar natuurlijk naar kunnen kijken of je daar een eigen draai aan moet geven. Twee forse slides met vier bullets. Dat zijn eigenlijk de vragen die op het diagram staan. Dus ik loop ze wel even langs, omdat ze wel belangrijk zijn. En daarna gaan we naar het diagram. Wat belangrijk is, ondersteunen we SharePoint Online. Ik wil dat eigenlijk helemaal aan het begin van het traject altijd weten. En de reden daarom is natuurlijk dat, ik wil natuurlijk niet iets hebben, iets ontwerpen wat een blokkade vormt voor de klant om naar de cloud te gaan. En ik vraag dan ook vaak wel door, want zo'n klant zegt, online, ik zie de Prism affaire en ik zie het allemaal zo somber in, ik ga dat niet doen. Maar soms zie je dat diezelfde klant wel op verschillende afdelingen Office 365 trials draait. Dat ze er wel over nadenken om de OneDrive in de cloud te zetten. Of misschien een deel van de MySites. Of misschien een hybride omgeving waarbij corporate assets on-premise staan. Maar de rest van de samenwerkdocumenten gewoon in de cloud staan. Dus ik vraag dan altijd wel door, want dat is wel belangrijk. Ik ontwerp liever een oplossing voor in de cloud die on-premise draait dan dat ik het andersom moet gaan doen. Want dat wordt vaak lastiger. Compatible met het app model. Dat is een hele belangrijke. Dat is die is tweeledig, zowel technisch als conceptueel. Technisch gezien, ja, dan kijk ik echt naar de valkuilen van zo'n 1.0 implementatie. Niet alles doet het. En dan kijk ik ook naar die stretch scenario's. Dan ga ik echt kijken van, nou ja, wat kan ik zo aan de requirements al zien, wat ik niet zou kunnen realiseren in het appmodel. Vind ik heel belangrijk. Maar ik kijk er ook conceptueel naar. Wat ik zei is dat apps zijn bedoeld voor end-users, on-demand installatie. Uiteindelijk moeten ze in de store komen te staan, iemand klikt erop. En het is heel volatiel, want als het ze niet bevalt, slechte rating, pad, ze gooien het weer weg. Ja, dat gaan ze niet doen met je corporate branding, je MySite branding die je hebt uitgerold. He, dus al je page-out en noem het op. Nee, dat is waarschijnlijk niet de bedoeling. Dus ik kijk er ook heel conceptueel naar. Dat past mij gewoon niet zo heel goed bij het app-model, hoewel dat technisch wel kan. De bottom line is dan vaak apps. Intended for end users, full trust and sandbox, intended for administrators. Anonymous list access, ja, dit is in intranet oplossingen met authenticated users niet zo'n groot issue. Public facing, Office 365, kan het zomaar eens een issue zijn. Stel dat je inderdaad een contactvorm hebt en iemand moet kunnen lezen en schrijven, iemand is anoniem, lijst staat op Office 365 en het is een app. Op dit moment loop je dan tegen allerlei bijzondere dingen waardoor het niet werkt. En de reden is omdat niet al die anonymous options die je kunt instellen, configuratie die je kunt instellen op lijsten en dergelijke en op webapp niveau, die zijn beschikbaar in Office 365. Dus je kunt er vaak niet bij. Dus waar je dan waarschijnlijk op uitkomt, is dat je dat een soort hybride vorm van gaat maken, waarbij je dus waarschijnlijk een sandbox solution meelevert die dat stukje anonymous voor je gaat regelen. Want dat kan op dit moment nog wel. En dat is nou typisch zo'n issue waar ze tussentijds of misschien in die app V2, die met de volgende versie meekomt, in ieder geval definitief zullen oplossen. Nu zitten daar nog wel wat hobbels in. Ik heb zelf ook twee apps in de store gezet en die hebben daar ook last van. Ik ontdekte dat relatief laat, dat mensen dat ook anonymous public facing gingen draaien. Dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Dan enable ik dat gewoon en toen liep ik ook tegen al dat soort dingen aan. Ja, je kunt gewoon tegen zo'n klant wel zeggen van, ja goed, je moet even anonymous access aanzetten op appniveau. Ja oké, okay, je kan niet bij die policies. Dus, en ook SharePoint Online PowerShell, die expose dat niet. Dus ja, dan zit je eigenlijk vast. Een andere vraag die ook in het solution diagram, ja, gaat het alleen om artifacts? Hè? Dan stuur ik echt naar zo'n sandbox solution toe. Gaat het echt op dit moment alleen om het deployen van images? Ja, gooi dat in een sandbox solution. Dan ben je namelijk over 20 minuten klaar. En dan hoef je dat niet heel ingewikkeld via een app te gaan doen. Want je kunt dat nu met een app doen, maar ik denk dat in de volgende versie van het appmodel dat wel makkelijker zou gaan. Dus ja, dan zijn al je efforts toch weer voor niks geweest. Naar de laatste en dan gaan we naar het diagram. Gaat het puur over HTML, CSS, JavaScript en zit de data aan SharePoint-lijst of halen we het extern binnen via REST? Ja, dan stuur ik echt op zo'n SharePoint-hosted app aan, single-page applications, een beetje dat domein. Hebben we custom workflow nodig of workflow behavior? Dat gaat dan niet zozeer over, heb ik echt een workflow nodig of moet ik reageren op events? Scheduled tasks, wat vroeger timer jobs was, moet ik op gezette tijden iets gaan doen in mijn applicatie? Nou, als ik dat nodig heb, dan is SharePoint-hosted meestal geen oplossing. Eigenlijk bijna nooit een oplossing. Dus dan moeten we al naar een ander oplossingstype kijken. Ook als je het over app event receiver of remote event receivers hebt. Of gedrag wat daarop lijkt. En de laatste vraag op dit moment nog belangrijk is. Moet ik het verkopen via de Microsoft Store? En die vraag staat er omdat op de SBC is dat ook wel een beetje duidelijk geworden. Er was zelfs sprake van, maar er kwam door een gerucht op Twitter. Dat de auto-hosted apps niet verkocht zouden kunnen worden via de store. Dat kan inderdaad op dit moment ook niet, want ze zijn in preview. En er ging een gerucht dat auto-hosted helemaal geschrapt zou worden. Dus dat we eigenlijk maar twee opties over zouden houden. SharePoint-hosted en provider-hosted. Inmiddels is dat gerucht wel rechtgezet. Het kwam door een slide die niet helemaal duidelijk was van iemand. Dus ik hoop niet dat ik datzelfde lot dadelijk heb. Nee, dat ziet er wel goed uit. Want ja, er stond een beetje deprecated en er stond een beetje in de buurt van auto-hosted en store. En ja, goed, iemand had de conclusie, het was getwitterd en ja, verder niet zo heel belangrijk, maar het genereert natuurlijk gelijk een storm. Nou, het is in preview. De verwachting is, de program group officieel verwacht later dit jaar dat uit preview komt. En naar mijn idee betekent dat gewoon dat we dadelijk onze auto-hosted apps gewoon kunnen verkopen in de store. Het kan ook zijn dat ze nog steeds zeggen, hè, het is uit preview en vervolgens hop, deprecated, maar dat lijkt me heel sterk. Dus de verwachting is echt wel dat er komt. En dat is wel belangrijk. Dus als je dat nu zou willen doen, dan moet je echt naar andere oplossingen zoeken. Zo, komen we aan. Bestaat uit twee delen. Nou, het is een oplossingsdiagram. Ik doe best wel eens wat met workflow. Ik heb zelfs een BPM-achtergrond. Dit is niet mijn beste workflow. Waarschijnlijk kunnen we hem nog normaliseren of in ieder geval zo anders schrijven dat het allemaal nog veel beter wordt. Er zitten zelfs wat dubbele vragen in. Twee keer app compatibility bijvoorbeeld. Maar goed. Het is in ieder geval wat er in mijn hoofd afspeelt op het moment dat ik aan een oplossing begin. Nou, het project begint. En eigenlijk, nee, ik loop een paar van die paden langs. Wat ik al zei, Office 365 wil ik heel snel aan het begin weten. Waarom wil ik dat weten? Omdat, nou ja, te goed, als ik daar heel laat achter kom en ik ben bezig met full trust, gaat het allemaal stuk. Dan kan ik daar niet zo heel veel mee. Als een klant echt zegt van nee, geen Office 365, want het is rework op een bestaande applicatie en die kunnen we nooit ombouwen. Of een klant zegt van ik ga never, nooit niet in de cloud. En je weet dat zeker, nou, dan zou je kunnen zeggen van nee, goed, dan is het blijkbaar, dan hoef ik daar geen rekening mee te houden. En dan het eerste wat ik doe is kijken of het compatible is met het app model, want dat zouden we dan nog steeds kunnen doen. Ik ga daar even vanuit, SharePoint 2013 of de volgende versie, we hebben dat app model. En hier kijk ik naar die twee dingen, technisch en conceptueel. Dus is het inderdaad die MySite branding? Ja, dan kies ik gewoon niet voor een app. Maar het kan wel, maar ik doe dat dan zelf niet. Maar als het inderdaad een single page functionaliteit is, of het is iets van een, iets van een vergaderkamerreserveringssysteem of iets dergelijks, dan zou ik kunnen zeggen, nou, dat zou wel in een app kunnen passen. Dat is allemaal lokaal en het blijft allemaal klein. Nou, als dat dan toch niet compatible is met een van die twee, technisch of conceptueel, ja, dan is full trust, het is een beetje determineren, dat is het enige wat er op dat moment overblijft. Het is niet slecht, ik bedoel, het is ook de skills die we nu hebben. Dat betekent dat we relatief korte ontwikkeltijden hebben. We moeten ons alleen goed beseffen, is dat die keuze aan het begin, of het 35 nee, ja, die oplossing gaat nooit naar de cloud kunnen. Tenzij we daar zelf ergens een SharePoint, of bij SharePoint Dedicated misschien een servertje afnemen, of zelf een VM draaien in de cloud, dan kan het. Maar anders is dat gewoon geen optie. Dat is belangrijk om te weten. Nou, dit is dat stukje anonymous list access. Hè. Ik wil dat als we dan toch op Office 365 draaien, is het inderdaad public facing? Oké, moet ik lezen en schrijven naar lijsten via REST of via CSOM? Ja, als dat inderdaad zo is, dan zou ik of een complete sandbox kunnen doen. Nou, eigenlijk wat ik vaak doe is dat ik probeer dan het stukje wat niet compatible is met het app model te isoleren en dat dan in een sandbox te doen en de rest natuurlijk in een oplossing te gieten die wel duurzaam is, want ja, dit zijn voor mij echt houdbare oplossingen. Oké, ik bedoel, doet het nu en kan een V1 en een V1.1 uitbrengen, dan blijft hij doen. Maar ik weet bijvoorbeeld al dat in de volgende versie van SharePoint zou dat wel eens weg kunnen vallen. Dan heb ik dus een houdbare oplossing gemaakt, geen duurzame oplossing. Het is een beetje een soort, nou ja, de beste van alle slechtste is dat vaak. Ja, als ik dat dus niet nodig heb, dan ga ik weer kijken van, nee, het is Office 365, het is niet public facing, dus het is inderdaad die intranet of die MySite branding oplossing voor een bedrijf. Wel in Office 365. Kijk ik inderdaad compatible met AppModel. Is het branding oplossing, kies ik zelf voor Sandbox. Maar gelukkig voor Microsoft is deze weg er natuurlijk ook. Het is vaak ook wel compatible met het Cloud Application Model. En ja, dan kiezen we natuurlijk heel graag voor apps. Dat zijn ontwikkelaars vinden dat vaak ook wel prettig als ik dit pad volg. Die vinden dat eerste heel vervelend. Want ja, dat is techniek, die is inmiddels natuurlijk bijna 10 jaar oud. Gelukkig komen we aan bij apps. Ja, het past niet op één slide, vandaar dat het op twee zit. Maar je zou er één diagram van kunnen maken. Bovenste is de SharePoint Hosted App, single page application. Ik heb geen workflow-achtig gedrag nodig. Geen event receivers, task schedulers, dat soort dingen. Kom ik daaruit, vrij simpel. Als ik wel dat gedrag nodig heb, ja, dan ontkom ik er vaak niet aan om inderdaad een stap verder te gaan. Ik zou iets kunnen doen met REST. Ik zou kunnen regelmatig in JavaScript kunnen gaan pollen om te kijken of er iets van een taak klaar staat om een beetje workflow-achtig gedrag te simuleren. Maar vaak is dat niet handig. Als ik het niet in Office 365 moet draaien, dan is er maar één optie over. Provider hosted apps. Dat is een beetje dat pad. Want ja, auto-hosted heb je alleen maar in Office 365, dus dat is vrij simpel. Nou, als het wel in Office 365 draait, nee, dan hebben we eigenlijk nog maar één vraag over. Moet ik het verkopen? En dit is dan wel verkopen via de store. Kijk, je kunt natuurlijk je app altijd zelf licenseren, een licentiemodule inbouwen. Je kunt natuurlijk altijd een dienst aanbieden in Azure in een soort abonnementvorm om natuurlijk iets van een verdienmodel te maken. Maar als je het echt wil verkopen via de store en echt ook het store het systeem wil uitnutten voor licenties en afhandelen van de verkoop, ja, dan is auto-hosted geen optie. Dus ja, als ik het niet hoef te verkopen, kan dat wel. En ja, als ik dat wel moet verkopen via de store, heb ik nog maar één optie. In Office 365 of in elke andere vorm is een provider-hosted app dan mijn enige optie. Tot zover ben ik duidelijk geweest. Ja. Het gaat redelijk snel, maar we zitten al iets over de helft. Er komen nog demo's, dus ik probeer een beetje de pace erin te houden. Als het te snel gaat, dan moeten we maar een klein beetje afremmen. Maar het is op zich ook... De sessie was ingeschaald op, ik had 200, 300 aangegeven, dus het is een enorme JavaScript deep dive die we hier doen. Dat doen we natuurlijk niet, want dan zouden we aan de 300. Ze hebben er 300 van gemaakt, maar het zit er een beetje tussenin. Dus ik hoop dat jullie de concepten begrijpen. We hebben dadelijk ook gewoon Visual Studio en code, dus ja, voor de ontwikkelaars is er ook gewoon nog wel iets te halen. Maar, ja, oké. Okay. Nou, dan gaat het goed. Nou, dit is degene die ik zelf gemaakt heb, de blogpost, jaren geleden. En dat was degene die ik toen maakte voor SharePoint 2010. Toen was het leven veel simpeler. Ja, wat erop staat geldt natuurlijk nog steeds. Toen hadden we eigenlijk alleen maar Sandbox en de Farm Solution. En omdat veel van mijn ontwikkelaars er toen mee worstelden van, ja, wanneer kies ik dan voor Sandbox? Want ja, zeker in het begin hadden we nog helemaal niet dat Visual Studio controleren. Dus je kon restricted code gewoon gebruiken in je Sandbox oplossing en tijdens de build... Tijdens de release kwamen er soms achter dat het niet werkte. Nou, het is toen wel beter geworden, maar ja, dit was een beetje een handvat dat ze hadden. Van, nou ja, oké, ik moet een timer job doen. Oh ja, nou dan moet het helaas full thrust worden. Dus dat was toen een beetje het handvat. Het is een heel simpel diagram, het kon ook nog korter. Maar zelfs de full thrust proxy zaten daar nog in. Maar ja, het leven is gelukkig een stuk simpeler geworden, zullen we zeggen. Ja, de volgende grote gebied is natuurlijk de architectuur. Voor een heel groot deel wordt het bepaald door de requirements natuurlijk die de klant heeft. Hè. Dus de feature set die we willen hebben, of in ieder geval de wensen en eisen van de applicatie. Voor een deel ook de keuze die we gemaakt hebben hiervoor. Dus het oplossingstype wat we hebben gekozen. Hè. Dus dat bepaalt ook voor een groot deel onze architectuur. Dus ja, je kunt je voorstellen, als je natuurlijk full trust, ja, dan hoef je niet naar Azure aan de backend te kijken. Want ja, daar hebben we dan niet zo heel veel mee te maken. Maar wat voor mij meestal nog wel belangrijker is dat het onder invloed is van trends. Trends beïnvloeden voor een groot deel, in ieder geval in mijn geval, de architectuur. Dus dat wat er daarbuiten gebruikt wordt. En het heeft een beetje mee te maken dat, ik heb in mijn team natuurlijk ontwikkelaars zitten, die hebben allemaal een bepaald skill level. En wat ik natuurlijk het liefst doe, is dat, als zij volgen die trends, hè, dat is wat je vaak ziet gebeuren, is dat ze daar heel erg in geïnteresseerd. Soms zijn ze ook het onderdeel van en bouwen ze mee een complexe oplossingen voor frameworks en dat soort dingen. Ja, dan wil ik dat wel graag in mijn oplossing hebben natuurlijk. Dan weet ik, dan gaan ze enthousiast aan de slag, maar dan weet ik ook dat ze binnen hun kennisgebied zitten, dus dat ze daar niet buiten hun kenniscomfortzone terechtkomen. Ja, waarom deze slides? Natuurlijk omdat trends voor een groot deel natuurlijk van invloed zijn op die architectuur, maar ja, ook omdat trends natuurlijk voor een deel ontstaan, als je zeker vanuit de IT bekijkt, vanuit onze nieuwsgierigheid naar nieuwe concepten en nieuwe technieken. Maar ook de business, die is ook heel erg geïnteresseerd in trends, omdat trends over het algemeen kijken naar een efficiëntere manier om dingen doen zoals je ze nu doet, maar dan efficiënter. Dat is vaak wat je ziet gebeuren. Dus dat is een beetje zowel de techneut als de business die daar naar kijkt. En trends die tonen ons eigenlijk een beetje de algemene acceptatie van die nieuwe technieken. Je hebt natuurlijk ongelooflijk veel nieuwe technieken, maar op het moment dat zo'n trend oppakt, neem bijvoorbeeld aan Angular bijvoorbeeld, of Knockout, of pak voor mij een paar Twitter Bootstrap, dat soort dingen. Je ziet dat eigenlijk op een gegeven moment een echte trend is een acceptatie van een techniek. Zo zie ik dat altijd. Nou, als je het ziet, wat er van ons verwacht wordt, dit zijn er vier, er zijn er natuurlijk veel meer. Het idee is natuurlijk dat jullie daar ook over nadenken. Ik heb er vier gepakt omdat ik hier in de laatste projecten veel mee te maken heb. Wat in de one-liners, we moeten lean en agile ontwikkelen, daarbij frameworks uitnutten. Ons delivery model is de cloud en we targeten mobiele devices. Dat is een beetje in een beetje kromme zin, een beetje gekunsteld heb ik het maar. Zo vat ik het meestal samen. Nou, als je kijkt dan inderdaad naar die agile ontwikkeling, dat is natuurlijk de business die op zoek is naar, doe wat je nu doet, maar dan efficiënter. Dat is dat hele agile verhaal. Hè? Dus dat heeft inderdaad te maken met budget maximizing. Dat heeft te maken met, ik wil elk moment een werkende versie van de software hebben. Dat is echt de business die op zoek is naar efficiëntie. Als je kijkt naar frameworks, dat zijn meer de ontwikkelaars, engineers en architecten die op zoek zijn naar een manier om natuurlijk vanuit een enkelvoudige codebase, een duurzame oplossing, daar willen we natuurlijk zoveel mogelijk devices bedienen. Dat zijn die mobile devices die daaronder zitten. En frameworks geven ons die mogelijkheid. Frameworks geven ons ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld applogica en UI te ontkoppelen. Hè. Dat doen frameworks natuurlijk ook. Er zijn techneuten over het algemeen van nature niet zo heel erg geïnteresseerd, want dat vraagt vaak om te denken aan dingen als design patterns. En veel van de ontwikkelaars zien dat toch als een soort academische oefening van, leuk hoor, zo'n design pattern. Maar goed, MVC is inmiddels natuurlijk al een tijdje beschikbaar, mensen zijn eraan gewend. Vroeger werd het echt gezien als iets lastigs. En de enige reden waarom we dat deden, het ontkoppelen, was omdat quality management dat interessant vond, want dan konden ze een unit test schrijven. Vroeger had je een hele grote unit test, dan had je één testable unit en die heette Create Child Controls en dat was de complete webpart, zeg maar. Nee, zo bouwden ze het vroeger. Dan had ik inderdaad een bak met code. Dat is ontestbaar, dus daar komt dat een beetje vandaan. Cloud, dat heeft natuurlijk met die agressieve Cloud First strategie te maken van Microsoft. En mobile, dat is natuurlijk dat hele bring your own device, wat wel een tijd geleden, een tijd geleden natuurlijk opgang heeft gevonden, wat echt aangeslagen is. En dat betekent eigenlijk dat zelfs onze intranetoplossingen, ja, die worden ook benaderd door van alles en nog wat. Dus dat is niet alleen maar die desktop waarvoor we ontwerpen. Dus dat is uiteindelijk waarom we het eigenlijk in al onze oplossingen mee gaan nemen. Nou, om even daarop in te zoomen. Elke presentatie moet statistiek hebben. Ik heb 2 slides gevonden. Ze komen uit Comscore. Dat is natuurlijk dat onderzoek. Wordt internationaal uitgevoerd. Dit zijn de cijfers ingezoomd op Europa. Vierde kwartaal 2013, dus redelijk recent. Ja, goed, wat daarin staat is dat 75% van alle nieuwe devices die aangeschaft worden zijn smartphones. Dat zijn dan wel communicatie- of technologie-devices. Dat gaat niet over witgoed of dat soort dingen. Maar dat geeft al aan, dat is een open deur. Dat is de tweede open deur die in mijn presentatie zit. Maar ja, dit geeft wel aan dat het een valide platform is waar we rekening mee moeten houden. En de andere die ik erbij wil halen is het mobiele internetgebruik. Ja, dit is niet een trend, dit is de stand van inderdaad van 2013. Nou, de cijfers die hiervoor zitten, die zijn lager, dus het is inderdaad wel echt een trend. Nou, wat je ziet, en dat viel me wel op, is dat Engeland loopt voorop. 24% van het, het internetgebruik is al mobiel. Dus dat gaat vrij hard. Je ziet dat Nederland daar toch nog wel een stuk onder zit. Er zitten hier ook wel landen tussen, hoor, dus ik heb een klein beetje geconsolideerd. 5,2%. Ja, België is natuurlijk niet zo'n verrassing, denk ik. Daar is nog bijna 92% is gewoon desktopgebruik. We doen er altijd wel een beetje grappig over, maar ja, die lopen dus echt nog wel een stuk achter. Dus dat is wel, daar speelt het wel veel minder. Daar ontwerp je dus nog heel veel voor de desktop. Ja, wij kunnen natuurlijk langzamerhand al gaan nadenken over oplossingen die we richten op mobiele platformen. Een van die dingen hoe we dat doen, hier hoort ook een demo bij, is dit is een van die trends natuurlijk, responsive design. Het is natuurlijk al een tijd, SharePoint is daar zeker niet de voorloper in geweest. Sterker nog, er gebeurt nog steeds niet zo heel veel op dat vlak. Inmiddels hebben we volgens mij wel een responsive masterpage in SharePoint Online, Office 365. Geeft ook een beetje aan natuurlijk, hè, dat is een beetje die cloud first strategie. We hebben hem wel in online, maar nog niet on-premise. Dus dat is een beetje ook weer dat Microsoft's manier om ons in de cloud te krijgen. Voor een project wat ik onlangs deed, zijn we gewoon eens gaan inventariseren wat voor formats we tegenkwamen. Beeldformaten, schermformaten. Nee, ik zat al vrij snel op 20+. Dit zijn allerlei portrait. Dit zijn daarmee ook viewports achter gezet. Dat zijn al die oriëntaties, tablets, rechtop en liggend. Nou ja, dat ging dus vrij hard. De vorige slide, daar zat dan weliswaar die trend niet in, maar het mobiele internetgebruik loopt in. Het duurt nog wel even voordat die volgens mij een haasje overdoen, maar dat is een kwestie van tijd. En wat voor mij belangrijk is, als je het inderdaad hebt over duurzame oplossingen, is dat laatste stuk. Het maakt een device-afhankelijke experience mogelijk, maar wel vanuit één codebase. En dit is een klein beetje waarbij ik afstap van Microsoft's idee. Die denkt natuurlijk in device channels. Device channels gekoppeld aan masterpages. Ja, dat neigt een beetje voor mij naar device-dependent masterpages. Dat is wat we vroeger deden. Verschrikkelijk. Want dan heb je dus heel veel masterpages. En dat is nou net niet het meest beheersbare onderdeel van je oplossing. Dus ik ben heel erg fan van het gebruik van HTML-frameworks in mijn oplossing. Maar goed, ik besef daarmee wel dat ik het pad van Microsoft, het preferred pad, wel verlaat. Dus het kan best zijn dat Microsoft daar nog heel veel effort in steekt in dat deel. En ik zie device channels nog wel een transitie doormaken, waardoor ze meer richting een enkele codebase gaan voor het bedienen van verschillende experiences. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Wat bieden die HTML frameworks? Voor de meesten ligt dat denk ik voor de hand. Flexibele page layouts. Page layouts die zich aanpassen aan de oriëntatie en de verschillende viewports. Zometeen laat ik ook een stukje daarvan zien. Ze zijn bijna allemaal gebaseerd op een grid systeem, kolommen en rijen. Gebruiken CSS voor de positionering en dan over het algemeen media queries. Uiteraard vooraf, ik noem het voorgebakken. Dat betekent dat elk van die frameworks heeft een beetje zijn eigen semantiek. En die hebben eigen klasnamen om in ieder geval je UI elementen te kunnen uitrollen over zo'n pagina. En bijvoorbeeld ook voor veel voorkomende scenario's. Je kan bijvoorbeeld een complete div hiden voor alle tablets. En dan maakt het even niet uit wat voor tablets het is. En dat doet hij dan op basis van zijn media query. Nou, daar heeft hij dan een bepaalde viewport bij bedacht. En dan kun je dus bijvoorbeeld een quick launch hiden voor alle iPads. En alle services bijvoorbeeld. Daar moeten we een beetje denken. Ja, 2 van die frameworks. Bootstrap en Amazium. Twitter Bootstrap aan de ene kant. Heel populair. Skeleton. Ja, jullie kunnen er zelf waarschijnlijk nog heel veel verzinnen. Ik ben zelf nogal een fan van Amazium, bestaat ook al lang, maar die is een stuk leaner. Er zit veel minder in dan in Bootstrap. Ben ook, werk ook mee samen met een collega aan een CodePlex project, dat heet Amazing for SharePoint. En dat is feitelijk inderdaad een masterpage met een Amazing ondersteuning, zodat je in ieder geval gelijk vanaf de start al een responsive framework hebt. Nou, voordat ik naar de demo ga, Amazing werkt met een 1200 pixel grid. De meeste gaan uit van een 960 pixel grid nog steeds, maar we zullen langzaam zien, omdat desktops natuurlijk steeds meer pixels krijgen, of in ieder geval hoge resoluties aankomen, zou je zien dat, die grid, dat de grid ook groot wordt. Ze gaan vaak uit van een vaste layout, een vast grid. Je zou kunnen argumenteren dat, ja, tegenwoordig kun je misschien beter eerst met je mobiele view gaan beginnen met ontwerpen en zo doorwerken naar de desktop. Maar je ziet vaak dat de meeste designers nog steeds met een desktop beginnen. Nee, in België snap ik dat, 92%, hè, dat is gewoon je hele grootste doelgroep. Maar goed, in de UK is het alweer een stuk kleiner. En dan zou je zien dat first contact met de intranetoplossing is misschien zelfs wat mobiel. En dan zou je vanaf dag 1 misschien juist die andere grid moeten hebben. Dat je, hè, dat je denkt dat je dit vast, deze experience goed ontworpen hebt. En dat je terugwerkt van, ja goed, we gaan iets met een reduced experience werken aan de desktopkant. Nou, op zich vrij simpel natuurlijk. Ze werken allemaal met containers en die spannen bepaalde kolommen. Nee, in de bovenste zijn er natuurlijk 6 containers. En in die onderste zijn het 4 containers. Voor de rest niet zo spannend. Maar ja, goed, dit is wat dat framework voor ons gaat doen. Nou, hoe werkt dat dan? Dit is dan voor Amazing, maar dat is feitelijk ook voor Twitter Bootstrap precies hetzelfde. Het venijn zit hem in de staart. Dat is het belangrijkste. Maar dat is zeker voor het geval van Amazing niet eens zo heel lastig. Twitter Bootstrap is echt wel een flinke klus. Eric Overfield heeft daar een leuk boek over geschreven. Die doet dat met Twitter Bootstrap en ik denk met Skeleton of met nog eentje. Nou, Twitter Bootstrap heeft hij helemaal doorgevoerd. Heeft hij ook de laatste versie van Bootstrap voor gepakt. Ja, en dat werkt fantastisch. Hij heeft echt alles gemaakt. Dus niet alleen alle ribbon glitches, maar ik bedoel, alles werkt ook weer. En in onze Amazing project, en dat doen we natuurlijk in onze vrije tijd, natuurlijk zoals iedereen dat doet, ja, daar, gaat het wat, daar zetten nog wel glitches in. Het is wel werkbaar, kan het zo laten zien. Het doet het best aardig. Er zitten een paar kleine dingetjes die gefixt moeten worden. Nou, hoe werkt het dan? Eigenlijk, je maakt een kopie van, in mijn geval heb ik de Oslo HTML. Je kunt ook helemaal weer in teruggaan naar... ontkoppel je die twee en dan ga je gewoon weer met masterpages werken. Ik ben wel uitgegaan van Design Manager, daar ben ik ook gewoon mee begonnen. Dat is een beetje Microsoft's manier, je begint met HTML. Voeg het Amazing Framework toe, nou dat is niet zo spannend. Hè? Dus die voeg je toe in je oplossing, dat gaat altijd goed. Referentie naar de CSS, ja dat werkt in principe ook. Vervolgens gaat er best wel veel stuk. Wat mij wel opvalt is, Amazing gaat wel veel minder stuk dan Bootstrap. Het is ook een veel minder ingrijpend framework. Nou, het laatste is het belangrijkste natuurlijk. Dat is ook wat wij eigenlijk feitelijk aanbieden op CodePlex projects. Dat is die fix. Wat zo'n Amazing CSS doet. Ja, het eerste wat hij doet is natuurlijk level playing field. Die reset alle CSS. Die alle margins weg en alle overflows goed. Ja, dat vindt Sharp natuurlijk niet leuk. Dus dat heel goed stuk. Gaat helemaal stuk. Ja, wat wij doen is feitelijk een CSS-file die dat weer fixt. Dat is eigenlijk, dat is gewoon een beetje trial and error. We zien elke keer, dan gaat er iets stuk. Nou ja, dan maken we het. En soms is het gewoon echt wel heel lastig. SharePoint blijft een lastig product als je kijkt naar HTML output. Dat is nog steeds zo. Het wordt wel natuurlijk steeds beter. Alright. Dan gaan wij naar een demo. Ja, dat is goed gedaan. Kijken of dat een beetje... Ja, dat is wel, ja, staat er helemaal op. Oké. Nou, als ik moet zoomen, dan moet je maar zeggen. Maar goed, ik leg ook wel uit wat we zien. Het is niet extreem complex, dus ik zal niet regels en regels code laten zien hoe dat eruit ziet. Nou, dit is een beetje dat verhaal dat de demo gods natuurlijk ons gunstige zin moeten zijn. Ja, ik wilde hem helemaal online geven, maar goed, ik ben natuurlijk gewisseld naar lokale VAD's. Want gisteren waren de berichten niet heel positief over de internetconnectie, die lag er regelmatig uit. Dus ik heb hem lokaal gehad. Het was de bedoeling om hem helemaal in TFS online, Visual Studio online en Office 365 te doen. Dus de oplossing is wel daarvoor geschikt. Maar goed, ik heb hem maar lokaal gehaald, voor de zekerheid. Nou. Ja goed, volgens mijn argumentatie, het gaat om puur internet artifacts. Dus ik heb ervoor gekozen om een sandbox solution te doen. Ik zag niet zoveel zin om dit met een app te doen. Had ook wel gekund, via een app kan ik ook een masterpiece deployen. Maar het is een sandbox solution. Ja, er zit voor de rest ook niks bijzonders in. Ik heb geen receivers of iets, feature receivers of iets dergelijks die dingen voor mij doen. Voor de rest niet heel spannend. Een sandbox solution. Simpele feature. Ja, goed, als we daar even snel doorheen lopen hoe die structuur eruit ziet. Ja, ik gooi alles in een folder SharePoint. Dat is een beetje goed gebruik, houdt dat er alles in. Heeft voor de rest niet zo heel veel functie, maar hier staat bijna, staan al mijn artifacts meestal in. Beetje demo data, images die ik gebruik in mijn, mijn oplossing. Hier heb ik nog losse images. Hier is waar het feitelijk om draait. Ik heb die drie fasen, demo 1, demo 2 en demo 3. Nou, dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Demo 1 is standaard, demo 2 is de CSS, 3 is met de fix. Dat is een beetje die drie stappen die ik jullie zal laten zien. Er is ook nog een Amazing SharePoint HTML. Deze zal ik zo laten zien, dat is de complete oplossing die wij meeleveren. Dus dan kan ik ook even laten zien waar je naartoe kunt met Amazing, als je inderdaad die UI-elementen gaat gebruiken. Ja, voor de rest, in mijn Amazing SharePoint demo zit een slidertje. Dus voor de rest niet heel spannend. Ja, dit is eigenlijk waar het een beetje op neerkomt. Amazing bestaat uit een drietal onderdelen. Dit is, dit is degene die alles stuk maakt. Resets en basics. Dit maakt het level playing field. Zet alles weer op nul. Margins, paddings. Ja, dit maakt echt alles stuk. Wat het vervolgens doet, het introduceert dat Amazing framework. En dit is inderdaad die semantiek. Dit zijn al die, die CSS shorthands, die voorgebakken CSS onderdeeltjes, die bijvoorbeeld bepaalde layouts mogelijk maken, grid layouts in dit geval. Maar waar bijvoorbeeld ook functionaliteit in zit, als show tablet, show screen. Nou, dit is voor dat high tablet, voor dat verbergen voor bepaalde viewports. En dit is, ik heb hem demo CSS genoemd, maar dit is feitelijk de fix die wij hebben toegepast. Ja, het is inmiddels best wel een redelijke file geworden. Hè? Dus we herstellen layout, we stellen header. Uiteindelijk is dit, dit is gewoon noeste arbeid geweest. Het is gewoon bovenaan beginnen en kijken wat stuk gaat en doorwerken. Weet je datzelfde pad wat je af moet als je inderdaad een ander framework kiest. Twitter is natuurlijk al een heel end door werk van anderen uit de community. Maar als je een nieuw framework hebt, dan zul je dit dus moeten doen. Nou, ik heb hem lokaal gehaald, dus dan durf ik hem ook al te deployen. Dit duurde gisteren bij een collega 4,5 minuut. Omdat hij inderdaad nog in Office 365 zat, dat was voor mij de reden. Ik ken niet zoveel grappen en het is wat Nederlands, ik zou een paar grappen kunnen maken. Maar 4,5 minuut vond ik wat lang, dus ik denk, ja, dat durfde ik toch niet aan. De demo zelf, als we dan kijken naar hoe die masterpage eruit ziet. Nou, dit is gewoon de standaard, dit is gewoon een kopie van Oslo. Dat is voor de rest niet zo spannend. Het enige wat ik daarin heb gezet is onderin, heb ik gewoon een grid gezet. Ja, daar zit er gewoon CSS, daar refereer ik gewoon aan CSS-classes. Ja, die kent hij natuurlijk nog niet. Het is gewoon een kopie van Oslo. Dus, maar dit is datzelfde grid wat we dadelijk zien. Nou ja, we zullen zien dat grid natuurlijk niet zo heel veel doet. Alles staat gewoon aan de linkerkant geplakt, want hij kent natuurlijk die layout-specifieke classes niet. De demo 2, nou ja, wat ik daar gedaan heb, daar heb ik alleen nog maar Amazing toegevoegd. En daar zul je zien dat hij dus wel al responsive wordt, maar dat SharePoint gewoon voor een groot deel stuk gaat. En het laatste is wat ik dan doe, is die feit dat ik weer precies hetzelfde. Alleen daar heb ik de fix aan toegevoegd. Het is nog steeds dezelfde HTML masterpage. Staat gewoon hardcoded in. Het is natuurlijk niet zoals het hoort. Althans, je zou dat op een andere manier kunnen doen, maar het is echt puur om dit concept te bewijzen. Nou ja, als we dan die masterpages erbij pakken. Ja, dit is niet zo spannend. Dus ik loop er een beetje doorheen. We hebben nog 17 minuten. Dit doet niet zo heel veel. Dat spreekt voor zich. Hij kent inderdaad die semantiek niet. Doet daar niks mee. Nou, dit is de status wanneer we dus inderdaad bijvoorbeeld alleen maar Amazing hebben. Dus kijk, het valt wel mee. Kijk, Twitter Bootstrap die maakt nog meer kapot. Maar die gaat ook wat verder in zijn reset. Wat je wel ziet is natuurlijk, we hebben een dubbel scrollbar, dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar dat willen we meestal niet. Bovenin heb je redelijk wat dingen die kapot gaan, de positionering van de ribbon. Nou, de ribbon zelf gaat ook stuk, voor een deel. Maar wat je wel ziet is, hij doet het al wel, dus je content is al responsive. Buitenkant nog niet, dan moeten we wel meer doen, maar dit is alleen nog maar de content. Ja, ik zal bewijzen dat, demo 3, die fixt dat. Voor de rest is dat niet zo heel spannend. Je ziet ook wel dat er gaan nog wel wat kleine dingetjes stuk. Het font is nog niet helemaal wat het geweest is. Het wordt net even ietsje anders. Je ziet ook wel dat hier heb ik dan opeens een scrollbar. De spacing klopt nog niet helemaal. Maar we zien wel dat een groot deel doet het al. Ribbon doet het al. We zien ook inderdaad dat dit dus ook al werkt. Je ziet al dat de content in ieder geval responsive wordt. Dus deze aanpak zou je dus inderdaad ook kunnen doortrekken naar andere frameworks. wissel ik wel even naar. Er komt zometeen nog een demo. Een klein beetje warm maken. Nee, goed, omdat we inderdaad die frameworks gebruiken, hebben we vrij complexe HTML. Dus op zich profiteren wij heel erg van wanneer we die twee werelden uit elkaar gaan trekken. Hè? Dus dat we de applicatielogica weghalen van de HTML. Dus de applicatielogica hoeft niet meer op de hoogte te zijn van de HTML markup. Dat is wel belangrijk natuurlijk, want dat framework dat kan ook wisselen. Sterker nog, Bootstrap wisselt van versie 2 naar versie 3. Ja, dan zou veel van je oplossing kapot kunnen gaan als je natuurlijk je applicatielogica echt in die pagina's, of in ieder geval verbonden hebt aan de HTML-output. Dus ja, ik heb dat Dynamic HTML genoemd. Ja, dat gaat feitelijk dus over de JavaScript frameworks. Het stelt ons in staat om rijke user interfaces te bouwen. Nou, dat spreekt voor zich. En ja, vanuit duurzaamheid is het interessant, want dat levert ons onderhoudbare code op. Nou, wat bieden die JavaScript frameworks? Ja, declaratieve bindings. Dit is feitelijk de koppeling tussen de UI en je backend. Ja, dus dat declaratieve bindings betekent dat je UI-component aan je applicatielogica kunt verbinden. Dependency tracking, nou, dat is een mooie term, maar wat dat natuurlijk bedoelt is dat nee, goed, als mijn data of mijn model of mijn service of iets dergelijks wat erachter zit, als dat verandert, wordt mijn UI bijgewerkt. Redelijk belangrijk. Want dat is een beetje die rijke responservaring die we willen bieden. En het biedt ondersteuning voor het gebruik van design patterns. Ja, MVSTER, nou ja, goed. AngularJS is een heel populair framework. Het kwam voor mij wel wat later op de radar. Ik ben heel erg geïnteresseerd geraakt in Knockout. Bijna al mijn projecten heb ik ook gebouwd in het verleden met Knockout. Of in ieder geval de laatste 2 jaar. Maar goed, opeens zagen we Angular ging heel hard. Er stond ook Google voor, dus dat maakt me al sowieso een beetje wantrouwig. Althans, we zijn een echt 100% Microsoft club, dus ja, ik kan daar niet zomaar mee aankomen. Moet ik echt een goede reden hebben. Nou, inmiddels hebben we die, want het is een fantastisch framework. Knockout richt zich wat meer op MVVM. En Model View Controller is wat populairder onder Angular. Dat is niet per se met elkaar verbonden. Je zou ook zonder kunnen. Alleen je ziet dat de ontwikkelaars niet alleen voor dat framework kiezen, maar daarbinnen ook voor een design pattern. Ik ben wel geïnteresseerd in dat laatste, dus ik promote het gebruik van die frameworks heel erg. Want ja, JavaScript unit testing was natuurlijk op zich vroeger best wel lastig. Daar moest je wel wat voor doen. Moest je vaak gewoon de code die de programmeur gemaakt had samen met de ontwikkelaar toch wel herschrijven, zodat het een testable unit opleverde. Ja goed, unit testing van JavaScript blijft nog steeds geen sinecure. Maar doordat je inderdaad gebruik maakt van die frameworks, krijg je ook zoiets als die dependency injection. En omdat je net testable units hebt, ja, dan worden dingen als unit test met bijvoorbeeld QUnit of Jasmine opeens een mogelijkheid. Dus je kunt dat in je hele release flow, in je hele developer workflow, kun je unit testing gaan introduceren voor JavaScript. En dat is natuurlijk wel interessant als je met een team werkt. Ja, dit zijn twee van die frameworks, Knockout, Angular. Ja, ik had ook een demo voor Angular, dus als jullie heel erg, kan ik hem ook in Angular doen. Ik doe hem liever met Knockout, dat is wat minder populair, denk ik. Ook wel heel groot, maar ik wil daar een kleine demo van laten zien hoe dat dan gaat. En vooral ook waarom je dat dan dus zou moeten doen. Simpele SharePoint app, ik toon gewoon afbeeldingen uit een SharePoint lijst. Dat is een picture library, verder niet spannend. Ik toon ze gewoon als een unordered list, zelfs de bullet staat er nog voor. Ik heb niks aan styling gedaan, maar het is in ieder geval een vrij simpele applicatie. Ik maak 2 versies. Eentje waarbij inderdaad gewoon de JavaScript en de markup aan elkaar gekoppeld is. Ik bouw gewoon die unordered list op in mijn app.js. Daar komt het feitelijk op neer. En in die andere zorg ik voor een dynamische versie. Dus dan doe ik echt aan die data binding. En dan weet mijn app.js feitelijk helemaal niet hoe mijn HTML structure eruit ziet. Zelfde functionaliteit. Feitelijk ook dezelfde structuur. Maar wel een hele andere aanpak. Dus ik krijg wel een beetje hetzelfde resultaat. De HTML is hetzelfde. Dat is eigenlijk, we doen het wel heel anders. Ja, dit is hoe dat eruit ziet. Het is inderdaad niet heel spectaculair. Bullet staat er zelfs nog voor. Dit zijn 3 images die ik ook gewoon mee deploy. Ik zal ze zo laten zien. Niet zo heel spannend. Picture library template. Ja, ik had ook deze kunnen gebruiken. Maar voor de purpose of the demo heb ik dat niet gedaan. Dus ik doe dat anders. Maar dit is de backend. Data haal ik op. In beide gevallen met een REST call. Wat ik ophaal is de encoded apps URL, absolute URL. Ik heb het alleen maar nodig om de image source aan te kunnen geven, zodat ik ook mijn plaatje kan renderen. Voor de rest doe ik helemaal niks. Het verschil zit hem in die onsucces handler die er dadelijk is. De ene die gaat gewoon echt UL'tjes of L'tjes maken binnen een UL. En die andere doet gewoon een knockout binding. Nou ja, 2 versies. Hetzelfde als met het andere framework. Venijn zit hem wel wederom in de staart. Het is niet zo heel spannend om ermee te beginnen. Je voegt Knockout.js of Angular gewoon toe aan je oplossing. In het geval van Knockout kan ik zeggen, gebruik gewoon Package Manager Console in Visual Studio. Install Package Knockout.js. In het geval van Angular vind ik dat wat minder leuk om te doen, want dan krijg je echt alles van Angular. Dus als je daar ditzelfde commando met Angular.js doet, dan krijg je de mocks en je krijgt alle language files en je krijgt alle utilities en services die erbij zitten. Dat is echt een enorme bak. Referentie naar het script. Nou, we zetten de HTML-structuur op. In het geval van Knockout wordt dat onze view, of eigenlijk de implementatie van onze view, als we heel correct willen zijn. We maken het view model, we activeren de binding. Zo, hartstikke. Nou, naar goed gebruik gebruik ik TFS, dus als het goed is, dan heb ik loop ik even snel door. Nou, dit is die versie die helemaal, nee, gewoon de versie zonder gebruik van een framework. Verder niet heel spannend. Wat demodata, dat zijn die plaatjes. En ik maak een lijst. Nou, het is gewoon een picture library. Template type 109. Ik stop daar vervolgens met de demo data, stop ik daar gewoon drie plaatjes in. En ik heb een app pagina, de default.aspx. Nou ja, die roept mijn app.js aan. Zit geen styling in of iets dergelijks. Uiteindelijk roep ik een functie aan, die heet appready. Dit is op zich gewoon de standaard placeholder. Dus in de app.js dan in plaats van de welkomstboodschap gooi ik hier mijn unordered list in. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Niet. Zo. Dit is die app ready. Ik haal eventjes de app web URL op. Nou, die krijg ik natuurlijk mee als een query string parameter. Dus die haal ik even op. Ja, ik doe dat via iets. Ik ben begonnen met het declareren van mijn eigen namespace. In het geval van Knockout is dat wel handig. Angular werkt met scopes en dan krijg je allerlei andere manieren om ervoor te zorgen dat je niet alles globaal doet. Hè? Want dat doen we natuurlijk als goed ontwikkelaar niet. Dus ik ben begonnen met mijn eigen namespace. Daar zit een helperfunctie in voor onder andere dit. Maar ook voor het resizen van app parts bijvoorbeeld, dat je dat opvangt. Wat dat doet is, ik laat uiteraard de images gewoon in. Dit is die REST call, die doet inderdaad die call naar die image list. Die haalt daar de absolute URL van mijn images op, UXS handler. Ja, die doet eigenlijk niks anders dan een unordered list en vervolgens duw ik elk elietje erin. Nou, dit is wat ik uiteindelijk aan het eind doe, is dat ik het in die binnen in die div waar normaal gesproken de welkomstboodschap komt. Niet heel spannend. Dit is ongeveer het maximale overigens wat ik als JavaScript techneut doe. Ik ben niet een diehard frontend coder. Maar dit is zo bouw ik mijn oplossingen. Er zullen wel andere mogelijkheden ook zijn. Maar ik doe het al een jaar zo. Dus als jullie daar op of aanmerkingen over hebben, dat graag. Maar dat doen we dan daarna. Als het mag. Ik zal deze gezien de tijd niet deployen. Dat is voor de rest niet zo bijzonder. Maar ga eigenlijk vrij snel naar deze app is feitelijk nog hetzelfde. Dus ik heb hem nog even gelaten naar wat het is. Het eerste wat ik ga doen, ik heb er wel even, want ik zag al in de tijd, ik heb er eventjes placeholders bij gezet. Dit zijn feitelijk die stappen die we sowieso af moeten. Nou, dit is die referentie naar Knockout.js. Dat is niet zo spannend, die staat in mijn scripts. De debug en de minified versie. Gek genoeg bij Knockout is dat precies andersom. Dus die hebben niet een .min versie, maar de versie zonder een stukje ertussen is de minified. Wat ik daarna doe, dat is dat ik natuurlijk mijn implementatie van mijn view ga realiseren. Ja, in dit geval zet ik dus die HTML markup inderdaad in de ASPX neer, dus dat komt niet in mijn app.js. Nou, wat je ziet is dat de niet bekende attributes, ja, die negeren we dadelijk uiteindelijk in Visual Studio, zetten een kringeltje onder. Dit is wat Knockout dadelijk nodig heeft. Dus die binden we aan dit DOM-object en die gaat dan vervolgens hier iets mee doen. Nou, wat hij gaat doen is, hij voert get items uit en voor elk object wat daarin zit, gaat hij uiteraard zo'n elietje opbouwen. En er zit een get URL met het achter die vervolgens inderdaad die encoded absolute URL ophaalt. Gebeurt allemaal in de app.js. beginnen we natuurlijk met ons view model item. Ja, ik gebruik, het is een beetje diezelfde stijl wat ik in die andere aangaf. Ja, zo doe ik het. Dus ik maak in ieder geval iets van een plekje waar ik met getters en setters ga werken. Ja, ik ben ook nog een beetje legacy, dus ik denk, nou, dat wil ik graag. En JavaScript heeft dat natuurlijk niet zomaar uit de doos, dus ik doe dat op deze manier. Ik werk ook met private members en ik expose wat aan de buitenkant. Nou ja, dat is een beetje zoals ik het doe, maar het kan natuurlijk inderdaad anders. Ons view model, dat is wel belangrijk. En dan moet ik even kijken. Ik denk, ik doe het zo, want dan kan ik jullie nog laten zien wat het verschil is. Oh ja, deze mag ook natuurlijk weg. Zo, wat een idee. Ja, wat je daarbij kan, die Ajax call die blijft feitelijk hetzelfde. Daar is niet zoveel aan veranderd. Wat ik erbij krijg is een observable array. Nou, dit is knockout die vertelt van, hey, dit is die declaratieve binding. Ik moet dadelijk inderdaad dependency tracking gaan toepassen. Ik moet dadelijk inderdaad iets wat aan mij gekoppeld wordt, moet ik gaan kijken of dat inderdaad verandert. En het is een array. Want het zijn items, ik stop er meerdere elletjes in. Dus dit is eigenlijk knockout in actie. Nou, wat je ziet is dat die, nou, dit is nog die oude succeshandler waar ik dan inderdaad die markup in heb staan. En ik laat die andere er even bij staan. Nou, items hoef ik niet meer hier te declareren, dat is nu mijn observable array, dus die zit al daarboven. Nou ja, wat we zien is dat we hier natuurlijk geen markup meer hebben, maar dat we hier natuurlijk die items er gewoon in duwen. Dus die stop ik in mijn observable array. Nou ja, goed, ik moet hem eventjes exposen. Had ik die ook gesnippet? Ja. Dat is om ervoor te zorgen dat ik die get items ook daadwerkelijk aan de buitenkant kan aanroepen. Nee, goed, en ik moet nog die databinding regelen. Dus de call blijft feitelijk hetzelfde. Dus in plaats van dat ik hem hardcoded laat, laat ik nu mijn viewmodel. Ik geef nog steeds mijn app-web URL meer mee. Dat viewmodel laat ik. Nou, dit gebeurt ook nog steeds. Observable array wordt gevuld. En wat ik daarna doe, dan daarna bind ik die twee zaken. Nou, niet heel spectaculair. Ik zal zo meteen nog even snel laten zien waarom we dit doen. Hij doet het. HTML is verder hetzelfde. Nou ja, waarom doen we dit? Eigenlijk om nog iets anders te bereiken. En dat is natuurlijk die dependency tracking in werking zien. Normaal wilde ik hem eerst laten klappen en dan samen met jullie het oplossen. Om een ander punt te maken. Maar in dit geval zal ik dat niet doen, gezien de tijd. Wat er namelijk... dat zit helemaal in de verkeerde. Deze wou ik. Ja. Nou, ik maak een button die de eerste item gewoon verwijdert. Voor de rest niet spannend, maar mijn HTML staat hier. En wat ik dan vervolgens aan de achterkant doe, is dat ik mijn handler nog even, of mijn viewmodel nog uitbreid met een andere functie. En dat is dat remove item. Nou, wat hij doet is hij haalt gewoon het eerste item uit de array. Niet zo spannend, maar met een beetje geluk. En als de demogod soms... Kijk. Oh ja. Kijk. Laat ik hem toch stuk gaan. Dit was niet de bedoeling. Het is niet scripted dit. Load, remove, first. Ja, wat we dan kunnen, we krijgen die remove button. En wat je ziet, je ziet geen postback. Dat is eigenlijk een beetje het punt wat ik wilde maken. Dit is die dependency tracking die je ziet. Dus wat er feitelijk gebeurt is dat het model aan de achterkant verandert. En nou ja, hij past natuurlijk de HTML-structuur aan de voorkant aan. Dus dit is knockout in action. 2 minuten 39. Ik zeg dat wordt spannend. Maar ik ga het niet te lang, want ik wil jullie niet een lunch onthouden. Dus we gaan snel verder. Oké, Solution Lifecycle Management. Ja, dit plaatje heb ik er altijd in zitten, omdat ik bedoel, hier kan ik 1 minuut over praten en hier kan ik 6 minuten over praten. Dus een slide die ik er altijd in heb zitten om ervoor te zorgen dat ik in ieder geval mijn pace een beetje kan sturen in mijn presentatie. Het is een typische product lifecycle. Dus dit is eigenlijk een lifecycle die ons product doormaakt. Het is wel een heel interessant plaatje. Die eerste plek, die eerste arrow, die geeft eigenlijk aan, dus de i-as, dat is de verkoop, of in het geval van de gratis app is dat onze populariteit, en de x-as, dat is de tijd. De levensduur van ons product. Nou, wat je ziet, hè, na wekenlang, of soms, hè, we zijn aan het watervallen, misschien wel na maanden hard werk, dan hebben we een RTM en dan komt ons product op de markt. En dan begint de verkoop. Nou, uiteindelijk, het product is hartstikke interessant, wordt populair, de sales nemen toe. Uiteindelijk, we brengen versie 1, versie 2 uit, 2.2, whatever. Zullen we zien dat ons product zijn momentum verliest en uiteindelijk een keer natuurlijk end of life is en het ecosysteem zal verlaten. Product Lifecycle Management of Application Lifecycle Management doet, focust zich eigenlijk op deze drie gebieden. De laatste is waar we het heel veel over gehad hebben. De eerste, dat is eerder release to market. Door gebruik te maken van de goede tools, te gebruik te maken van een agile methodiek, kunnen we misschien al heel snel ons product op de markt hebben. Als het product eerder op de markt is, betekent een langer product life en dat betekent meer revenues. Dat vinden we altijd interessant. Lijkt wel een marketingplaatje dit. Dit is dat maximaliseren van die businessinkomsten. Hier begint al dat stukje van die duurzame oplossing. Hè. Als we een goed product maken, dan gaat dit werken. Als het een slecht product is, dan verliezen we onze audience natuurlijk. Krijgen we een slechte rating, zijn we klaar. Dus dit gaat echt over quality management en dat soort dingen. En de laatste, ja, daar hebben we het eigenlijk in deze sessie over gehad. En dat gaat over hoe verleng ik dan dat leven van dat product. Dat gaat echt over dat stukje duurzaamheid. Als we dat natuurlijk verder naar rechts kunnen, nou ja, je zult zien, tijd, sales, meer inkomsten. Hartstikke interessant. Application Lifecycle Management, nou, dit is de definitie van Microsoft. Verder, ik heb wat dingen bold neergezet, maar waar het feitelijk op neerkomt, het is een verzameling tools. En het koppelt ons, de engineers, aan de tools en zorgt voor een geïntegreerde set aan oplossingen. Nou, waarom doen we dit? Omdat ik vind dat moderne apps een moderne lifecycle vragen. Dus als we kijken naar die termen die we in die product lifecycle zagen, earlier RGM, het maximaliseren van het sales en het verlengen van het leven, nou, hoe vertaalt zich dat naar een moderne lifecycle, nou, dat vertaalt zich naar continuous delivery. Dus we hebben altijd werkbare oplossing. Promptly, timely, continuously. Continuous quality, dat is dat stukje in het midden. Dat gaat echt over, als je een goede oplossing hebt, gaat die lang mee. Dat zit daarin. Continuous feedback, ja, dat zijn weer die ratings. Dat is uiteindelijk natuurlijk de ratings in de store en de feedback die we krijgen. Die moeten we natuurlijk niet alleen inzamelen en op een hoop gooien, daar moeten we iets mee doen. Dat heet feedback management. Nou, Microsoft noemt dit concept continuous improvement. En ik denk dat dat ook heel erg goed vertaalt naar SharePoint. Waarom? SharePoint apps zijn gemaakt voor continuous improvement. De store dwingt ons om ratings te doen. Nou, dat past daar heel erg in. Focus op kwaliteit. Dat is die slechte review die krijgt. Hè. Mensen kijken altijd naar die apps. Review. Slechte review, 2 sterren, laat maar gaan. Daarom moeten we erop focussen met onze oplossingen. En die hoge update frequency. Dus als we de juiste tools gebruiken, kunnen we onze oplossing sneller, vaker en tijdiger in de markt zetten. Dat zit vooral in dat laatste. En dit heeft gewoon mee te maken dat mensen zijn niet geïnteresseerd in de versie van je app, maar wel in de feature die de volgende versie meebrengt. Hè. Dus niemand. Je ziet dat met die browsers ook al, Firefox versie. Nee, ik ben gestopt bij 22.0 met tellen, maar dat werkt ook zo. Is dat Firefox of Chrome? Nee, ik weet het zelfs niet eens. Dat maakt gebruikers ook niet uit. We willen alleen maar weten wat beperkt deze versie en wat zit er niet in en wat zit er in de volgende versie wel in. Dus dit zijn de eisen die wij stellen aan de tools die we hebben. Nou, dat gaat over het samenwerken, dat versiebeheer, die anekdote die ik aanhaalde van die versie 1.0 die op je desktop staat. Change management, als we dan een verandering hebben, hoe registreren we en monitoren we dat? Feedback management, ratings in de store moeten wel gemonitord worden, moeten wel bij ons bereiken. Quality management, daar zitten de unit tests in, zeker ook van het JavaScript deel, dat wordt steeds belangrijker, dus focus ook op dat stuk. Delivery management, ja, dat gaat over control builds, dat is een andere sessie die ik doe en gaat over hoe maak ik teambuilds en hoe zorg ik dat al mijn ontwikkelaars geen local builds meer gebruiken, maar uiteindelijk je oplossingen gewoon nightly build, 's nachts gebouwd worden en sterker nog, 's nachts ook gereleased worden naar een quality assurance omgeving waar een nieuwe SharePoint omgeving wordt neergezet bijvoorbeeld of naar Azure of iets dergelijks. Dat zit daarin. Nou, dit komt uit de product info, dat is niet super interessant, maar dit is feitelijk de tools die Microsoft beschikbaar heeft. En dit zijn die tools, die zitten in dit pakket. Het verschilt een beetje wat je wanneer krijgt. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat Visual Studio Online is vrij beschikbaar voor kleine teams, tot 5 gebruikers. Ook voor de enkelvoudige developer. En je krijgt best wel een behoorlijke bak aan tools, waarmee je eigenlijk direct aan de slag kan. Je kunt ook tegenwoordig in Visual Studio Online gewoon je apps ook centraal beelden. Dus die zitten daar ook gewoon klaar. Zipfiletje, klik je erop, krijg je je app. Hartstikke interessant. Ze hebben nog 2 andere producten. Een Express voor de on-premise versie. Dat is ook tot 5 users vrij beschikbaar. En ze hebben natuurlijk het legacy model met servers en calls. Waarbij je echt gewoon een complete omgeving zelf je eigen ontwikkelstraat beheert. Nou, dit was een start, stop, continue. Loop er snel doorheen. Oep. Beginnen met duurzaam ontwikkelen natuurlijk. We stoppen met full trust solutions. We gaan door met TFS gebruiken voor versiebeheer. Of dat nou TFS version control is of Git aan de achterkant, maakt mij niet uit. We beginnen met ontwikkelen van SharePoint apps natuurlijk. Sandbox solutions gaan we wel proberen mee te stoppen. We werken nog steeds aan mobiele oplossingen. We starten met dynamische HTML, houdbare oplossingen. We gaan door met quality management. Starten met het gebruik van frameworks. Device-specifieke masterpages, device channels, een beetje een risky, maar ik zou ermee stoppen. Maar ja, misschien dat nog verandert. Houd trends nog steeds in de gaten. Feedback management, schrijf ze niet in op, stop ze niet de mailtjes van je eindgebruikers of van je klanten in een mailbox. Maar zet het ook echt in een feedback systeem, waarbij je dus ook echt daadwerkelijk ook work items ervan kunt maken, zodat ontwikkelaars iets mee gaan doen. Stop met gebruik van het object model. Dus het echte klassieke server object model. Ja, en ga gewoon door met het gebruik van JavaScript voor de volgende generatie van apps. Want ik denk dat dat voorlopig nog wel blijft. Hier hebben we geen tijd meer voor. Althans, ja wel, maar niet met de hele groep. Niet collectief. Dat was het. Dankjewel. Voor je aandacht.